Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, vaak gaat het over wat de huisarts allemaal weer bij moet doen. Maar vandaag hebben we een mooi onderzoek wat over het andere gaat, voor het contrast. Dat gaat over identificeren en prioriteren van beter niet doen, aanbevelingen in de NAG-richtlijnen. Dat binnenkort in HMW zal verschijnen. Een warm welkom voor Simone van Dulmen, eerste auteur van dat artikel. Hoi Simone.
Hoi, goedemiddag.
Nou, wat leuk dat we gelegen hebben gevonden om dit interview te doen. Kun je wat over jezelf vertellen en hoe je hierbij betrokken bent geraakt?
Jazeker, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Simone van Dilma. Ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen en fysiotherapie. En ik ben al meer dan 10 jaar onderzoeker. En mijn hart, ik heb een warm hart voor implementatie en kwaliteit van zorg. Ik ben hier een aantal jaren geleden ook op gepromoveerd. En eigenlijk sinds 2015 betrokken bij het programma Doen of Laten, dat zich richt op het verminderen van niet gepaste zorg. Mm-hmm. Dat is een van de citrienprogramma's van de NFU. En dit programma richt zich eigenlijk op verschillende onderdelen rondom dit onderwerp. Dus het gaat over kennis. Wat is nou niet gepaste zorg? Waardoor wordt het beïnvloed? Hoe vaak komt de niet gepaste zorg nou voor? We hebben ons vooral ook gericht om zorgverleners kennis te laten maken met het verminderen van niet gepaste zorg. Dus echt het de-implementeren noemen we dat van de niet passende zorg. En dat doen we samen met de een heleboel partners uit het veld.
Leuk, dus less is more-achtige insteek.
Ja, zeker, ja.
Oké, en hoe ben je bij de eerste lijn terecht? Dit klinkt nog als een wat grotere groep, wat ook over niet per se eerste lijn gaat. Of zie ik dat
nee, het is een, nee, het programma is een nationaal programma. En dat richt zich deels op tweede lijn zorg, maar deels ook op eerste lijn zorg. Het gaat ook over verpleegkundige zorg. Dus in het programma hebben we verschillende projecten die zich richten binnen het ziekenhuis. Maar er zijn ook een aantal projecten die zich richten op huisartsenzorg. En we zijn eigenlijk via een lijst die we voor de verpleegkundigen hebben gemaakt. En voor de medisch specialisten hebben gemaakt, zijn we ook bij de huisarts terechtgekomen.
Ja, want dan begrijp ik uit jullie artikel, er is eigenlijk al wel wat soortgelijk onderzoek gedaan in de tweede lijn. Kun je dat wat meer over vertellen en hoe dat jullie onderzoeksvraag heeft beïnvloed?
Ja, wij zijn een aantal jaren geleden, dus inmiddels alweer 8-9 jaar geleden, hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten, hebben we alle richtlijnen bekeken van de wetenschappelijke verenigingen. Mm-hmm. En hebben gekeken hoeveel aanbevelingen staan daarin die iets afraden of ontraden om iets te doen. Hè, er kwam een heel groot aantal vanuit een heel groot aantal richtlijnen kwamen daar aanbevelingen uit. Dus meer dan 1000 richtlijnen. Het was heel goed voor het maatschappelijk debat. Hè, want toen kwam dat debat over passende zorg en niet passende zorg starten. En we hebben daar ook wel heel veel van geleerd. Dus die lijst van 1000 was eigenlijk gewoon heel erg groot. En die werd ook verkeerd soms geïnterpreteerd. Van dat zou je nooit meer moeten doen. Dat moet je dus ook niet inkopen. En daarbij hadden we toen ook geen onderscheid gemaakt tussen nou, hoe vaak komt dat nog voor en is die evidentie wel heel erg hard. Dus we hebben daarvan geleerd dat we zeiden van nou weet je, we willen dat doen, maar we willen hem ook wel een beetje zo maken dat het een lijst is die echt hoge prioriteit heeft voor huisartsen om mee aan de slag te gaan.
Dat is mooi leergeld, want het klinkt alle richtlijnen van de wetenschappelijke vereniging van alle medische specialisten klinkt als een enorme klus.
Ja, was ook een enorme
klus. Dus, ik dacht dat monnikenwerk, dat gaan we niet nog een keer doen. Dan gaan we slimmer doen.
We hebben ze wel in eerste instantie allemaal geïdentificeerd. Dus we hebben ook hier hadden we initieel een hele lange lijst. Dus we hadden 385 aanbevelingen. Mm. Maar die waren niet allemaal even goed geformuleerd. Er zat niet altijd even goede evidence onder. Of er zaten dubbelingen in. Dus we hebben diezelfde exercitie gedaan. Dus ook hier hebben we meer dan 90 richtlijnen bekeken. Maar het is een hele leerzame exercitie geweest.
Dus een omgekeerde beweging. We hebben gewoon wat uitgeprobeerd in de tweede lijn. En nu gaan we het goed doen in de eerste lijn.
Ja, we hebben daarvan geleerd. En, dat helpt.
En wat heeft... Nou, dat was veel werk, zei je. Maar wat heeft het opgeleverd?
Nou, wat het heeft opgeleverd is enerzijds, wat ik net al zei, hè, dat het debat en de discussie over van hey, is alle zorg, hè, dat ging over 8-9 jaar geleden, dus welke zorg moet wel niet gebeuren. Het heeft ook opgeleverd dat we echt kennis hebben vergaard over hoe moet je nou richtlijnen of aanbevelingen formuleren, want soms is die evidence een beetje onduidelijk, maar dan krijg je ook hele vage aanbevelingen. Dus we hebben er ook van geleerd, vooral voor de Federatie Medisch Specialisten, hey, van hoe kun je nou dat soort overwegingen of dat soort de evidentie omzetten naar toch wel concrete aanbevelingen. Hè? En dan kun je denken aan bijvoorbeeld, verwijs niet routinematig naar de fysiotherapeut. Dat betekent niet dat je het nooit moet doen, ja. Maar niet routinematig.
Ja, gewoon iets meer stelling nemen op basis van wat je weet.
Ja, ja.
En dan nu terug naar het onderzoek waar we het vandaag over hebben. Dat ik begrijp dat jullie 92 standaarden doorgenomen hebben.
Ja.
Wat hebben jullie gedaan? Want ik geloof dat we hebben er 134.
Ja, we hebben 2018 was de peildatum. Toen waren er 134 richtlijnen opgenomen in de database van het NAG. We hebben daarvan 15 richtlijnen geëxcludeerd, omdat die voor 2008 waren gepubliceerd. Ze zeiden van ja, die zijn wel erg oud. En 27 richtlijnen die waren in herziening of die stonden gepland voor een herziening. Mm-hmm. En zodoende, dus die hebben we ook geëxcludeerd. En zodoende kwamen we uit op 92 richtlijnen of behandelstandaarden. En daaruit, die hebben we dus helemaal doorgeplozen. En daaruit hebben we dus een beter niet doen aanbeveling geformuleerd. En dat is dus een aanbeveling die de huisarts adviseert om bepaalde diagnostische of therapeutische interventies niet aan te bieden of niet routinematig aan te bieden.
Ja, hoeveel waren dat?
Nou, initieel kwamen we uit op 385 beter niet doen aanbevelingen. Ja. En hiervan hebben we er nog 239 geëxcludeerd, omdat deze aanbevelingen of minder vaak voorkwamen, of omdat ze toch dubbel stonden, soms staan ze in meerdere richtlijnen, of omdat ze toch niet heel concreet genoeg waren geformuleerd. Hè. En daar zat dan toch soms een niet duidelijke evidentie achter. En wij waren echt op zoek naar aanbevelingen die heel concreet zijn, van dit moet je gewoon niet meer doen. Dus daarom hebben we er 239 geëxcludeerd in eerste instantie. En degene die overbleven, dat waren de 146, die hebben we aan huisartsen voorgelegd.
Ja, dat waren degene waar je wat mee kon eigenlijk.
Ja.
En om het ook even concreet te maken, want het is anders blijft het een beetje in de theorie hangen.
Ja.
Kun je het concreet maken? Wat voor voorbeelden zitten bij die 146?
Een voorbeeld van een aanbeveling die wel is opgenomen in die 146, die wel is uitgevraagd. Die komt van de richtlijn kinderen met koorts. Koorts op zich behoeft ook na vaccinatie geen behandeling. Het gebruik van paracetamol of ibuprofen niet aangeraden. Nou, dat is eentje die er bijvoorbeeld wel is meegenomen.
Ja, dan zit ik nog even te denken. Hoe hebben jullie die afweging gemaakt tussen, sommige dingen zijn niet helemaal bewezen, maar je wil ook een huisarts ruimte geven in zijn spreekkamer om daar wat van af te wijken om zijn moverende reden of haar moverende reden, of omdat de patiënt dat wil. Hoe hebben jullie zelf die afweging gemaakt?
Ja, nou kijk, een richtlijn is een richtlijn, hè? Dus dat is geen heel strak geformuleerd iets. Wij hebben niet meegenomen in hoeverre, weet je, patiëntenvoorkeuren zijn. We zijn redelijk dicht bij die richtlijn gebleven en we hebben ons om die reden wel gericht op aanbevelingen waar eigenlijk niet zoveel discussie over is. Hè? Dus ik denk dat de aanbevelingen die wat ruimer geformuleerd zijn, dat geeft ook huisartsen wat meer ruimte om in die spreekkamer dat gesprek te voeren. Wat past bij deze patiënt en wat hoort. En eigenlijk zijn we iets meer op zoek gegaan naar de aanbevelingen waar onomstotelijk bewijs voor is, of redelijk onomstotelijk bewijs, dat moet je niet meer doen. Dat wil niet zeggen dat het dus helemaal nooit meer kan gebeuren, want je hebt altijd patiënten of andere gewoon aandoeningen die de patiënt ook nog heeft, waardoor je samen met de patiënt kunt besluiten om toch iets te doen, ondanks dat het niet in de richtlijn staat. Dus we zeggen ook altijd bij dit soort studies, je hoeft nooit naar de 0% te gaan. Hè. We hebben onderzoek gedaan naar hoe vaak bijvoorbeeld huisartsen nog beeldvormend onderzoek aanvragen. En dan zie je eigenlijk een hele mooie S-curve. Dus er zijn een paar huisartsen die dat nooit doen. Als je dan kijkt, er zijn een hele grote groep huisartsen die het heel af en toe doet. Maar er zijn er een aantal die het heel, heel vaak doen. Ja. Nou, je wil je dus richten op die heel vaak. Maar het kan soms zijn dat je echt mensen wil geruststellen bijvoorbeeld, omdat ze echt heel angstig zijn, dan kan een beeldvormend onderzoek best geïndiceerd zijn. Maar dat heb je niet bij 80% van je patiënten die komen met rugpijn. Hè? Dus we zeggen nooit je hoeft naar nul. Maar het geeft je wel richting dat je dat dus niet standaard moet doen.
Ja, en want op zich zijn dat ook afwegingen die zo'n richtlijn en commissie heeft dat ook die afweging gemaakt. En wat ik van jullie onderzoek begrijp en zoals je het vertelt, zijn jullie iets meer, hebben jullie de weegfactoren iets meer harder op de evidence base laten leunen dan in sommige aanbevelingen?
Ja, nou ja, kijk, vaak is een vertaling daarin ook wel na een wat hardere aanbeveling.
Oké, en toen, want toen had je nog 146 beter niet aanbevelingen over. Toen hebben jullie vragenlijsten gestuurd.
Ja, toen hebben we vragenlijsten gestuurd naar huisartsen en om hen mee te laten denken over de prioritering. Want zij weten het beste hoe vaak het nog voorkomt. Mm-hmm. Dus we vroegen, we hebben ze in setjes naar huisartsen gestuurd, omdat het er nog steeds best wel veel waren. En we hebben eigenlijk gevraagd om hen die aanbevelingen te beoordelen op 4 criteria. De eerste is hoe vaak komt het de aandoening nog voor waar het over gaat. Hoe vaak de inschatting van de huisarts, hoe vaak ze dus ook dat nog afwijken van die aanbeveling. Dus hoe vaak ze eigenlijk nog wel het doen, terwijl de aanbeveling zegt dat je het niet moet doen. De potentiële schade voor de patiënt en de potentiële kostenbesparing die er mogelijk is op het moment dat je die dat ook daadwerkelijk niet meer uitvoert. Dus we hebben ze gevraagd om ze te scoren op een score van 0 tot 4 of 0 tot 5. En eigenlijk zijn de 30 aanbevelingen met de hoogste score, die hebben we benoemd als dit zijn de aanbevelingen die de hoogste prioriteit hebben om op te pakken.
Oké, er zit nog wel zeker vraag 2. Hoe vaak doe jij dit? Dan als je vraagt naar goed gedrag en dan als je het zelf scoort, dan scoren mensen altijd hoger dan wanneer je het observeert, denk ik. Maar
ja, we hebben hem wat generieker, want dat klopt. Ik denk ook dat dat zo is. Maar we hebben hem iets algemener gestaan. Hoe vaak denk je dat huisartsen dat nog doen? Dus als ze over anderen, dan kunnen ze iets meer over hun collega's dat beeld schetsen. Inclusief hunzelf. Maar daarmee voorkom je misschien een klein beetje sociaal wenselijk gedrag.
En huisartsen zijn natuurlijk goud eerlijk en hebben veel zelfkennis.
Dat weet jij het beste.
Ja. Nou, dan is dat zo. ik moet denken aan er was een vragenlijst, ook een hele mooie, om dat nog eens te benadrukken, dat het helemaal niet zo is. Dan werd eerst gevraagd, denkt u dat u beïnvloed wordt door de farmaceutische industrie als die met een sample of met een, weet ik veel, iets met een reclame ding komen? Dan zegt, weet ik veel, 97% of zo zegt, nee, ik niet. Als je daarna vraagt, maar denkt u dat uw collega's beïnvloed worden door diezelfde reclame? Jazeker wel. Nou, ja. Ja, denk ik, om maar even aan te geven dat we daar dus niet zo goed in zijn.
Ja, maar we hebben dus een beetje gevraagd op die tweede stijl.
Ja, nee, dat snap ik, ja. Daar zit nog wel, even nog een kritische vraag over. 5000 huisartsen heb je benaderd. We hebben 440 gereageerd, dat is 8,8%. Het lijkt me toch wel, ja, dan zit je toch wel met een bias te kijken, denk ik, naar wat je vindt. Of hoe kijken jullie ernaar?
Ja, een respons rate van 8,8%. Hè, dat kan wel geleid hebben tot een vertekenis door misschien een non-response bias. Hè. Dus misschien hebben huisartsen die beperkte kennis hebben van richtlijnen of weinig binding hebben met het thema onnodige zorg, die vragenlijst minder vaak ingevuld. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Aan de andere kant is het absolute aantal respondenten best acceptabel. We hebben wel 440 huisartsen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Hè. Ja. En dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met ander onderzoek onder huisartsen. Daarnaast waren de huisartsen die wel hebben gereageerd wel representatief wat betreft leeftijd en spreiding over Nederland. Dus we denken zelf niet dat dat hele grote implicaties heeft gehad op de resultaten.
Daar kwam een soort van top 30 uit. Dat is misschien wat lang om te benoemen, maar ik begreep ook dat er een top 10 van niet-doens was. Ook om het weer de vertaalslag te maken naar de praktijk. Kun je die toelichten of opnoemen?
Ja, we hebben toen we deze 30 hadden, hebben we een focusgroep met 10 huisartsen gehouden om hen deze vraag eens voor te leggen of zij zich hierin herkenden en wat zij van eigenlijk die 30 nog het meest belangrijke vonden. Mm-hmm. En zij hebben op basis van deze focusgroep een top 10 gemaakt, waarvan ze zeiden van die vinden we, als we dan een keuze eruit moeten maken, nog 10. Nou, daar waren er 4 aanbevelingen rondom diagnostiek, waren de volgende. De eerste is bijna a priori een negatieve patiënten jonger dan 50 jaar met persisterende of recidiverende maagklachten en zonder alarmsymptomen wordt een gastroscopie niet geadviseerd.
Ja.
De tweede is, de huisarts is terughoudend bij het aanvragen van veetjesonderzoek bij acute diarree. Mm-hmm. De derde is, beeldvormende diagnostiek bij aspecifieke lage rugpijn wordt niet aanbevolen. En de laatste voor de diagnostiek was dat laboratoriumonderzoek naar celiakie, Helicobacter pylori, voedselallergie en het testen op lactose-intolerantie bij kinderen niet wordt aanbevolen. Bij kinderen met buikpijn zonder aanwijzingen voor een somatische oorzaak.
Oh ja. Ja, dan wordt het wel concreet.
Ja, aanbevelingen die over medicatie gingen waren de eerste, schrijf opioïden niet langer voor dan nodig. Herhaal bij voorkeur niet automatisch, maar alleen na een consult. Mm-hmm. De tweede is, een antibioticum bij een infectieuze conjunctivitis door een banale verwekker is niet geïndiceerd. Tenzij de patiënt tot een risicogroep behoort. De derde is, voorkom chronisch gebruik van zuurremmende medicatie zonder indicatie. De volgende is, schrijf kinderen geen decongestieve neusdruppels of neuspray voor ter behandeling van de otitis media acuta. En de laatste voor rondom de medicatie is, benzodiazepine worden niet aanbevolen bij aspecifieke lage rugpijn. En de laatste die over was, behandel vratten niet langer dan 3 maanden met cryotherapie.
En die ene laatste over die benzodiazepines voor rugpijn, dat voelt als echt iets echt als een soort ouderwetse behandeling. Dat is zo heel langzaam. Soms heb je nog patiënten die dan dat verwachten. Die willen dan, zoals ze noemen, spierverslappers hebben. En dan geef je de benzo's. Of dat willen ze dan, dat krijgen ze dan niet.
Ja, nou het is wel interessant, want dat hebben we onderzocht. Dus we hebben vanuit die top 30 hebben we samen met het NHG hebben we ook gekeken, hey, waar kunnen we nou eens kijken waar we het volume van kunnen bepalen op basis van declaratiedata. Mm-hmm. En we hebben dat bij die benzodiazepines hebben we dat gedaan, omdat die relatief makkelijk uit de data te halen waren. Hè, en omdat, nou, die stonden ook in de top 10. En bij die benzodiazepines zien we ook dat huisartsen het bijna nooit meer doen. Dus 3% van de patiënten met lage rugklachten, die krijgt een ongepaste benzodiazepine voorgeschreven. Ja. Dus dat is echt heel erg weinig. Dus de praktijk is dat ook niet zo heel veel meer gebeurt. En nou, in andere gevallen gebeurt het nog wel heel veel. Sommige dingen gebeuren dus ook niet zoveel meer.
Nee. Hoe heeft hij dan wel, want de top 10 ging ook over relevantie en impact. En als ik dan hoor 3% dat het nog wordt voorgeschreven, klinkt als een vrij lage impact. Mm-hmm. Hoe werkt het dan dat hij dan toch de top 10 heeft gehaald? Kun je dat uitleggen?
Ik denk weet ik niet helemaal, want we hebben dat nadat die top 10 is, hebben we die selectie gemaakt. Dus dat onderzoek heeft daarna plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen dat het misschien iets is wat vroeger vaker gebeurde. Dus dat nog in de hoofden van mensen zit, dat nog veel gebeurt. Maar de praktijk is dus dat huisartsen daar gewoon eigenlijk heel goed in handelen.
Ja, zo voelt het ook al. Het voelt als een beetje het aflopend iets wat we vroeger veel meer werd gedaan.
Ja.
Dus wel, we hebben een paar maanden terug nog in een nieuws items hebben we nog weer die gastroscopie. Dat was een van de eerste die je noemde. Dat het eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. Dat is voor mij ook wel een eye-opener. En verder zijn het eigenlijk wel een beetje bekende thema's over opioïden, over antibiotica voorschrijven. Je hebt een wat andere invalshoek vanuit je positie. Wat vond je zelf een opvallende of een onverwachte?
Nou, ik vond de laatste, dus de vratbehandeling, vond ik wel bijzonder. En wat huisartsen daar ook bij zeiden, van ja, ik denk dat er toch eigenlijk best veel gebeurt, maar ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Dus het was meer ook dat ze zeiden van, ik heb daar ook te weinig zicht op, omdat ik dat niet zelf doe. Hè. Dat doet vaak de assistent, praktijk ondersteunen. Dus die hebben ze geselecteerd, omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe vaak het eigenlijk nog voortkomt. Maar die was voor ons wel redelijk, vond ik wel bijzonder, omdat het niet gaat over het handelen van de huisarts zelf direct.
Nou, ik vraag me af of je ook niet een gedeelte hebt gemeten waar huisartsen een soort van ongemak ervaren. Dus als je zegt, ja, want dat merk ik bij mezelf, denk ik, ja. Want dat is zo'n vrat, denk ik, ja, die behandel ik dan met stikstof en dan 2 weken terug. En dat gaat dan inderdaad bij de dokterassistent en daarna hoop je maar dat het overgaat. Maar het kan wel eens hardnettig zijn, dus je moet dan, het is niet een lekker te behandelen klacht. Ik ga even deze handeling doen en dan is het afgelopen. Mensen moeten terugkomen. Het is onduidelijk hoe vaak ze terug moeten komen. Dus het voelt altijd een beetje als een open eindje. Het is niet een hele moeilijke klacht, maar een goede behandeling vraagt wel wat tijd en aandacht.
Ja, ja, en de evidentie zeg maar, achter deze aanbeveling is dat met name die 3 maanden grens, als je het langer dan 3 maanden doet, dat het dan niet meer wat toevoegt. Dan moet je toch iets anders gaan doen.
Oké, nu we dit weten, dus we hebben nu een top 10, die heb je genoemd, maar er is een wat bredere top 30 is er samengesteld. Hoe gaan we nu verder?
Ja, nou we hebben naast die benzodiazepine hebben we ook 2 andere aandoeningen van de aanbeveling van deze lijst onderzocht. En dat ging over het chronisch gebruik van de maagzuurremmers en antibiotica voor de conjunctivitis. En daaruit blijkt dat de helft van de patiënten een ongepast recept krijgt voor antibiotica voor de conjunctivitis. En bijna 90%, dus 9 van de 10 mensen, krijgt een niet gepast recept voor het chronisch gebruik van maagzuurremmers. En dat is natuurlijk wel echt een belangrijke bevinding, want hier is dus nog heel veel ruimte voor verbetering. We hebben op basis van dit onderzoek en ook van eerder onderzoek hebben we een campagne ingericht. Dat hebben we samen met NAG gedaan en vooral ook met thuisarts. Als een soort start zijn voor vervolgactiviteiten. Dus dit is een van de voorbeelden wat wij met de lijst hebben gedaan. Maar een onderdeel eruit te richten rondom dat chronisch gebruik van die maagzuurremmers. Mm-hmm. Dus samen met thuisarts hebben we een campagne, een keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met maagklachten. Omdat we weten uit onderzoek, ook uit de tweede lijn, dat patiënten gewoon vaak onvoldoende geïnformeerd zijn wat ze zelf kunnen doen, hoe de maag werkt, wat ze moeten doen. En ja, de huisarts heeft daar niet altijd gewoon ook tijd voor in de praktijk. En soms hebben patiënten ook behoefte om dat nog een keer terug te kijken. Dus we hebben die keuzehulp, die is wat meer gestructureerd. Van hey, heb je deze klachten, word je daarna verwezen. Dus dat is een wat interactievere keuzehulp over hoe de maag werkt, wanneer onderzoeken nodig zijn. Daarnaast hebben we posters en flyers ontwikkeld en is voor huisartsen samen met het NAG is er een e-learning ontwikkeld, maagklachten en preventie van maagcomplicaties. Dus daarin wordt wat meer beleid voor de mensen met maagklachten en waarbij er ook aandacht is voor die leefstijlaanpassingen. Nou, en een laatste onderdeel, en die is redelijk recent, hè, omdat die maagzuurremmers ook heel veel vrij verkocht worden zonder verwijzing, hebben we samen met het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven een folder ontwikkeld dat sinds een aantal weken in meer dan 2300 drogisterijen heeft verspreid. En ook is daar een e-learning ontwikkeld voor de medewerkers van de drogisterijen, zodat zij mensen nog meer kunnen informeren over het gebruik van maagzuurremmers, zich wijzen op de risico's en ook kunnen verwijzen naar thuisarts om zo die patiënt beter te informeren, omdat daar wel een sleutel ligt om hen ook goed te helpen.
Ja, oké. Dus verklaart wel waarom we laatst een lijst kregen van onze apotheek met als je een aantal maagzuurremmers bij ons in de praktijk kijkt, dan zitten wij denk ik ook net als de rest van de Nederland veel te hoog. We kregen een heel lijstje op ons bureau of we daar even naar wilden kijken. Maar ik denk dat het zou me niet verbazen dat het jullie volledig geïnspireerd is.
Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus naast dat we natuurlijk kijken, hè, hoe kunnen huisartsen dat minder standaard voorschrijven. Hè, want dat is natuurlijk toch vaak, als je het denk hebt gekregen. Dus vaak is de indicatie in het begin wel goed. Hè. Dus het is goed om die mensen te doen, om die mensen maagzuurremmen te krijgen. Maar er is niet een indicatie om dat jaren door te doen. Alleen bij die maagzuurremmers is het wel ingewikkeld. Hè, omdat dan stoppen die mensen ermee, krijgen ze gelijk weer krachten. En denken ze, ja, zie je wel, ik heb het nodig.
Ja.
En omdat het dan ook relatief makkelijk is om dat vaak dan telefoons te bestellen, sluipt dat er soms ook in. Maar is de indicatie na een bepaalde tijd, is die er eigenlijk niet meer om ze nog voor te schrijven?
Ja, dus dat wordt veel gebruikt. Ik denk, het helpt altijd wel als je mensen het rebound fenomeen uitlegt. Dus dat het even erger wordt, soms zelfs als je ermee stopt en dat het ook weer wegzakt. Dat maakt dan verschil. Dus nu, dat is wel, zoals de benzodiazepines een beetje aan de uitgang zitten. Dat doen we al niet veel meer. En als we niks gaan doen, dan zal dat alleen maar minder worden. Die maag is wel veel meer in focus gekomen. Omdat nu bleek, ja, er zijn toch wel wat verhoogde risico's.
Ja.
Dus daar zit daar nu veel meer focus op.
Ja, en het is echt een voorbeeld van dat je op meerdere fronten zeg maar hier aandacht voor moet vragen. Dus dat gaat niet alleen over iets wat huisartsen doen. Ik denk dat patiënten zich er bewust daarvan moeten worden. Hè, dat het langdurig gebruik daarvan ook risico's met zich mee kan brengen. Maar dat ook de medicijnen die vrij over de counter verkrijgbaar zijn, hè, dat daar ook nog een wereld te winnen is. Ja. Dus het was een hele mooie samenwerking om dat ook samen met het Centraal Bureau voor de Drogisterij, dus bij alle ethos, de kruidvatten, DA's, nou, zijn mensen over geïnformeerd en liggen daar ook de folders.
Dat is ook leuk. Nou, dat is misschien wel leuk dat jij dan eigenlijk geen huisarts bent, omdat je dan een hele andere insteek krijgt. Ik denk altijd in huisartsenland, hoe gaan we het oplossen? Terwijl jij geeft eigenlijk hele mooie voorbeelden. Ja, dit is een, uiteindelijk is het een maatschappelijk probleem. En hoe zorgen we nou dat we niet alleen die huisartsen dat anders doen, maar dat we het ook in de drogisterijen, in de apotheken. Want dan lossen we een maatschappelijk probleem maatschappelijk op.
Ja, ja, wat wij veel zien, en ik denk dat dat in de huisartsenpraktijk niet minder is, is in ons onderzoek naar implementatie, de-implementatie. Hè, dus het de-implementeren is eigenlijk iets van iets niet meer doen. Dus het implementeren van iets niet meer doen. Mm-hmm. Hebben we natuurlijk heel erg gekeken wat zijn nou de verschillen tussen iets nieuws implementeren en stoppen met iets. En wat wij vooral zien is dat die patiëntenfactor best een belangrijke rol is. Dus patiënten zijn mondiger, patiënten willen snel van hun klachten af, patiënten komen met dingen die ze gevonden hebben of vragen. Dus patiënten zijn heel erg vraaggericht. En we zien juist bij het stoppen met iets dat die patiënten goed geïnformeerd moeten worden over alternatieve behandelingen, wat er wel mogelijk is. Dus dat het niet altijd iets is wat huisartsen hoeven op te lossen. Maar ik denk dat mensen ook gewoon goed geïnformeerd moeten zijn over wat kan en wat heeft geen toegevoegde waarde. En ik denk dat je dat wel kent van in de huisartspraktijk, maar dat we echt zien bij de implementatie is die patiëntenvoorlichting en dat goede gesprek daarover echt heel erg belangrijk.
Ja, en wat ik je ook heel veel wil zeggen is dat het niet altijd dan maar door die huisarts gedaan moet worden, maar dat ook andere mensen ook een taak kunnen hebben in het goed informeren ervan. Ik denk dat we dat zelf als huisarts met via thuisarts en je noemde die keuzehulpen, dat enorm kan helpen. En dat we soms als huisartsen even vanaf moeten dat wij dat allemaal moeten gaan doen.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het om dat die patiënt de informatie krijgt. En hoe die patiënt dat krijgt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Ja, nee, dus dat klopt. En daarin vind ik dus thuisarts een heel mooi vehikel. En hebben we daar ook heel mooi mee samengewerkt om dat echt voor die maagklachten wat specifieker te maken. En dat zijn we nu aan het evalueren.
Oké, dus jullie hebben de top 10 samengesteld. Jullie hebben daar eigenlijk ook praktisch, dat vind ik wel leuk om te horen. Want anders is ja, dat is de top 10, succes ermee. Maar jullie hebben ook echt gezegd, nee, via keuzehulpen, via informeren. Kijken, hoe kunnen we dat nou minder maken. Is er nog een evaluatiemoment dat jullie over een paar jaar nog eens een keer gaan meten? Of is dat niet gepland?
Het programma doen of laten houdt op. Dus we hebben 8 jaar dit programma gedraaid. Maar we gaan wel verder met het onderwerp. Dus we zijn wel met partijen in gesprek om hiermee aan de slag te gaan. En het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn om hier ook een follow-up op te geven. Maar dat staat nog niet concreet gepland.
Zijn we nog wat vergeten?
Ja, nou misschien, ik heb nog wel een paar laatste slotwoorden. Hè. Die beter niet doen aanbevelingen, die zijn echt gericht, hè, bedoeld om bewustwording te creëren en om passende zorg te bevorderen. Hè. En, mm-hmm. en die NAG-richtlijnen, die ondersteunen die huisartsen met het leveren van die passende zorg. Dus ook die aanbevelingen, die oproepen om heel terughoudend te zijn, die dragen daaraan bij. En dus we weten dus ook wel uit ons programma dat het best uitdagend is om die niet gepaste zorg terug te dringen. Ja. En dat het veel echt wel wat lastiger is dan het implementeren van iets nieuws. En dat komt vooral omdat het vaak vraagt om gedragsverandering. Hè? Zowel van zorgverlener, van de huisarts, maar ook als van de patiënt. Hè? Dat kost tijd en dat kost aandacht en dat gaat niet vanzelf. Hè? Dus je kunt de kennis hebben, maar daarmee heb je nog niet gelijk je attitude en gelijk het gedrag veranderd. En dat kost tijd, vraagt soms ook iets meer tijd in de spreekkamers, vraagt zelf ook een mindset. Maar dat gaat vaak niet vanzelf. Hè? Dus dat vraagt een bewuste aandacht hiervoor. We hebben wel in ons programma wel laten zien dat er echt heel veel winst te behalen valt. We hebben echt mooie onderzoeken gedaan waarin we goede vermindering van niet gepaste zorg hebben. En dat levert dan betere zorg op, betere uitkomsten. Soms ook echt tijdswinst en soms ook gewoon kostenbesparing. Dus er is ruimte om de zorg te verbeteren. En dit is een manier waarop we hieraan kunnen bijdragen.
We zijn nu als huisarts heel erg bezig met meer tijd voor de patiënt. Er liggen ook allerlei programma's om dat eigenlijk op vrij korte termijn te implementeren. Ik kan me voorstellen dat een aantal van die onderzoeken die jij noemt daar ook aan hebben bijgedragen. Of hoe zie jij het in relatie tot meer tijd voor de patiënt?
Ja, nou zeker. Ik ben betrokken geweest bij 1 of 2 van die experimenten. En als je kijkt naar die evaluatie van meer tijd voor de patiënten of die normpraktijk wat lager, waardoor de de afspraken wat langer gemaakt kunnen worden. Ja. Als je kijkt naar die evaluatie, dan leidt dat echt door minder doorverwijzingen, betere patiëntenvredenheid, omdat patiënt gewoon meer tijd heeft gehad om het uitgelegd te krijgen, maar ook meer tevredenheid van de huisarts. Ja. Ik denk echt dat die tijdsfactor in de huisartsenpraktijk echt kan bijdragen aan die passende zorg, door goed te kunnen uitleggen wat zijn alternatieven. En soms is het dan ook in sommige gevallen is het ook een klein beetje een quick fix. Dus om een voorbeeld te geven, hè, wanneer ouders beter geïnformeerd zijn over de voorschrijving van neusdruppels of antibiotica bij een middenoorontsteking, hè, wanneer dat niet zinvol is. En soms kost het gewoon de huisarts meer tijd om dat uit te leggen. En dan is dan een quick fix kan soms een snellere oplossing zijn. Maar meer tijd daarvoor om dat uit te leggen, ik denk dat jullie dat wel zullen herkennen, kan wel bijdragen ook aan die mindere verwijzingen. Dus ik denk dat het een heel mooi vehikel is om de zorg nog passender te kunnen verlenen.
Ja, dat denk ik ook. Heel herkenbaar wat je allemaal noemt. Het is altijd, wil ik het goede doen en nog even de tijd voor nemen? Of ja, de verleiding, dat geef ik niet aan toe. Ja. Maar de verleiding, nou, hier heb je het receptje toeledoki. Want dan ben je met 2 minuten klaar. Dat ligt wel op de loer. En dat wil je er eigenlijk gewoon uit hebben. Je wil niet dat een afweging is.
Nee.
Dankjewel voor deze aanvulling en voor het uitleggen van jullie mooie onderzoek. En ook dat het gewoon praktische gevolgen heeft. Dat wij er met z'n allen de eerste lijn weer wat mooier van kunnen maken.
Ja, zeker.
Dus mooi om meer te gaan doen met minder. Dankjewel nogmaals voor de luisteraars. Roep dit gesprek nog vragen of opmerkingen op. Laat ons dan weten via onze site of via HNW. Ik kan me voorstellen dat de aanbevelingen wat snel zijn gegaan. Dus voor de luisteraars die dat nog een keer na willen kijken, er zijn infographics beschikbaar in de digitale en de papieren versie van HNW. Dus voor wie dat nog een keer na wil kijken, daar is het goed te vinden. Dit was Simone van Dulmen. Mijn naam is Marco Krukkerink van Huisarts Podcast. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.